Goedemiddag gemeente en ook alle luisteraars die nu met ons verbonden zijn, zowel in binnen als in het buitenland, of zij die later de dienst beluisteren, heet ik hartelijk welkom. Ook een hartelijk welkom aan de jongelui en de kinderen. Fijn dat jullie deze dienst ook meekijken en meeluisteren. Door de corona-omstandigheden is het kerkgebouw verder leeg en maakt u de dienst thuis mee. Aanwezig zijn nu dominee Mulder uit Heerde, ouderling Arjan Westraten, de kosters Joost Korpershoek en Benny Grevers, organist Wim van Manen en als diaken Hans Nap. De schriftlezing is vanmiddag uit Matteüs 27, vers 33 tot 50. Ik herhaal Matteüs 27, vers 33 tot 50. De tekst voor de preek is uit vers 46 en het thema van de preek is waarom. Mededeling namens de kerkenraad. Dominee Mulder heeft voor de kinderen een verwerkingsblad gemaakt. Hiermee kunnen ouders met kinderen de preek gezamenlijk verwerken. Het blad treft u aan op de website bij de liturgie van de middagdienst. Zoals gebruikelijk zijn er 3 collecten. En omdat deze nu niet hier in het kerkgebouw gehouden kunnen worden, mag ik u hartelijk uitnodigen om uw bijdrage over te maken op het rekeningnummer van de kerk. Hiervoor benodigde informatie staat op de zondagsbrief. Hartelijk dank namens de commissie van beheer en de diaconie. Vandaag is het de eerste zondag van de maand en is de eerste collecte een diaconale collecte. De tweede collecte is voor de kerkelijke kas en dat is vandaag voor de evangelisatie. En de derde collecte is bestemd voor het bouwfonds. De diaconale collecte is bestemd voor stichting Inloophuis De Zevensprong. En deze wil ik van harte bij u en jullie aanbevelen. Het Inloophuis biedt een plek aan kwetsbare mensen in Veenendaal, waar ze elkaar in een rustige omgeving kunnen en mogen ontmoeten. Vanuit 6 gezamenlijke kerken geven wij zo diaconale aandacht aan deze mensen. Het gebedspunt in de middagdienst is voor de medewerkers, de vrijwilligers en het bestuur van De Zevensprong. Met name de gastvrouwen en de gastmannen worden op dit moment van hen wordt veel gevraagd om de gasten onbevangen te kunnen ontvangen en te woord te staan. We beginnen nu de dienst met het zingen uit de breiding van de 10 geboden, vers 9. En de kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van God de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader door Jezus Christus de Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We staan vanmiddag met elkaar stil bij die diepe woorden van Jezus. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij roept uit de diepte, zou je kunnen zeggen. En daarom wil ik graag met u gaan zingen uit Psalm 130. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart. Psalm 130, het eerste en ook het tweede vers. Laten we ook vanmiddag met elkaar het geloof belijden. Wij hier in de kerk met een paar mensen en u thuis. En in die belijdenis belijden we heel vaak de diepte van het lijden van de Heer Jezus, nedergedaald tot in de hel. Ja, wat is het heftig om in deze lijdenstijd het weer op je in te laten werken. Hoe hij geleden heeft en wat dit voor hem betekend heeft. En graag wil ik met u naar de geloofsbelijdenis een psalm zingen waarin ook iets van een klacht in doorklinkt. Psalm 38. vers 21 en 22. En in vers 21 zingen we: O mijn God, verlaat mij niet. Psalm 38, vers 21 en 22 naar de geloofsbelijdenis. En belijdt u het met mij in uw hart mee. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij gaan straks met elkaar lezen uit Matteüs 27, maar laten we nu eerst de Heere bidden om zijn zegen over ons samen zijn. Laten we met elkaar bidden. Heere onze God, u bent almachtig, u bent alomtegenwoordig, u bent heilig, u bent groot. En dat mogen wij als gemeente van u uitspreken, juist in deze periode waarin onze kleinheid blijkt. Onze nietigheid. Eén virus en we kunnen als gemeente niet meer op de gebruikelijke manier samenkomen. Eén virus en zoveel mensen leven in angst. Sommigen zijn ziek. Anderen zijn doodziek. Heren, u weet ervan. En u kent ons ook vanmiddag en u weet hoe dat ook een plek krijgt in ons leven. Misschien staat het op afstand, maar voor anderen is het heel dichtbij. Heren, wees bij ons in deze angstige tijd. Wilt u ons helpen, Heren, om in alles op u gericht te blijven? Als het zondagsgevoel zo anders is, als het zo lastig is om misschien structuur aan te brengen in het gezin. Heren, wij danken u met al die gezinnen die het in deze periode goed maken. Waar het gezellig is. En waar ook het onderwijs door kan gaan, waar het prettig is met elkaar. We danken u dat dat allemaal mogelijk is. Maar Heren, er zullen hier ook gezinnen zijn voor wie het intensief is. Dat de kinderen niet naar school kunnen. En er kan misschien wat wrijving zijn. En misschien ook wel in relaties. En wij bidden u voor hen, heren. Voor ieder van ons die merkt, het gaat niet vanzelf. Heren, wilt u geven dat juist ook in deze periode, nu we in de lijdenstijd op weg zijn richting Pasen, dat we van u verwachten. Heren, geef ons kracht als het zwaar is thuis. Zegen ons als we onzeker zijn. Wees in het bijzonder ook bij de ouderen. Als toch vooral ook de ouderen eenzaam zijn in deze periode. Wees bij ieder die in een tehuis leeft. Wees bij ieder die zorg nodig heeft, maar vanwege de coronamaatregelen niet de zorg krijgt, in ieder geval niet de aandacht die hij of zij zou willen. Heren, u weet wat dit voor ons allemaal betekent, ook als er psychische problemen zijn. Als je zo graag je structuur hebt, maar dat is in één keer door de war geschopt. Heren onze God, onze ogen zijn op u. En vanmiddag naderen wij voor uw aangezicht, hier en thuis in de huiskamers of waar we zijn. En we vragen u eerbiedig, wilt u tot ons spreken? Wilt u alle blokkades die er van onze kant zijn, wilt u die wegnemen? En geven dat het woord ons hart mag binnenkomen en ons ook mag veranderen. Heren, bekeer hen die bij u weggelopen zijn. Laat ze zich omdraaien en de toevlucht nemen tot u. En wilt u zij die twijfelen, de kleine in het geloof, wilt u hen versterken? En wilt u ons laten beseffen wat dat betekende wat daar toen op Golgotha gebeurde? En laat u ons alstublieft naar uw belofte nooit los. Heere, wees zo vanmiddag in ons midden. Wij bidden u ook voor datgene wat we mogen geven van onze gaven. Heere, we bidden u in het bijzonder ook voor Stichting Het Inloophuis, de Zevensprong. We danken u voor het werk wat daar gedaan mag worden. En we bidden u vanmiddag in het bijzonder voor de medewerkers, voor zij die daar vrijwilligerswerk doen, voor het bestuur. Heere, wees bij ieder die als gastvrouw of gastman aanwezig is om mensen te ontmoeten, wegwijs te maken, mensen te ontvangen. Heere onze God, er zal ook op hen een extra druk op uitgeoefend worden in deze tijd. Maar wilt u met uw Heilige Geest ook daarin zegenen? Zegent u alle diaconale werk wat er gedaan mag worden. Daar bij die stichting, maar ook op vele andere plaatsen. Heere, u weet waar de nood is. Wilt u geven dat ook de middelen ervoor komen? En maak ons bereid om daar ook aan bij te dragen. Heere, als we zo samenkomen, dan vinden we het vreemd dat we niet hier in de kerk mogen zijn. Maar we weten ons verbonden met broeders en zusters die dat voorrecht nog nooit gehad hebben. Wat een wonder, Heere, dat u uw kerk bouwt, dwars door alle bijzondere omstandigheden heen. Wij dragen onze broeders en zusters in Noord-Korea, in Soedan, Afghanistan en veel andere plaatsen dragen we aan u op. Heere onze God, ontferm u over al die broeders en zusters. Jij wees bij vele mensen in die vluchtelingenkampen. Vele mensen die op de vlucht zijn, die vanuit een ontwrichte situatie proberen ergens een nieuw bestaan op te bouwen. Maar het lukt niet. Heere, wees bij al die plaatsen waar zoveel moeite en zorgen zijn. Soms zo openlijk, soms zo verborgen. U weet ook van die mensen die door de coronacrisis misschien wel keihard getroffen worden op financieel gebied. Dat er zorgen zijn op dat gebied. Heere, ontferm u. Wilt u zo ons geven wat nodig is. Zegent u ons, zoals we hier zitten, zoals we meeluisteren en de dienst meebeleven. We vragen u, heel eerbiedig, wilt u onze zonden vergeven? Datgene waar de Heer Jezus zoveel moest lijden, Heere, neem het genadig weg. Bewaar ons er ook voor in deze dienst. En werk met uw Heilige Geest, zodat het uit mag lopen op de eer en glorie van uw naam. Heere, want u bent het waard om geëerd en geprezen te worden, vandaag, morgen, ja, tot in eeuwigheid. En hier op aarde is dat beperkt. En we weten dat u in de hemel voortdurend aanbeden wordt. En wij danken u dat ons gebed met reukwerk bij u mag komen. Neem het dan ook genadig aan. Niet om ons, maar om Jezus wil. Amen. We lezen met elkaar uit Matteüs 27. We maken dus een sprong. Vanmorgen was u nog met dominee van der Ree in Gethsemane, begreep ik. En nu gaan we naar Golgotha. En dat is een heftig gedeelte. Heftig om het keer op keer weer op je in te laten werken. Ik wil het dus graag met u lezen. En vervolgens ook zingen uit Psalm 22, vers 1 en 3. En vers 1, dat zijn dan ook de woorden die Jezus in vers 46 aanhaalt. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Dus Psalm 22, 1 en 3. Nu Matthäus 27, vanaf vers 33 tot en met vers 50. En gekomen bij de plaats die Golgotha genoemd wordt, wat schedelplaats betekent, gaven zij hem wijn vermengd met gal te drinken. Maar toen hij die geproefd had, wilde hij die niet drinken. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren door het lot te werpen, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet. Zij hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld, en om mijn kleding hebben ze het lot geworpen. En ze gingen zitten om hem daar te bewaken. En ze brachten boven zijn hoofd een opschrift aan met de beschuldiging tegen hem. Dit is Jezus, de koning van de Joden. Toen werden met hem twee misdadigers gekruisigd, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de voorbijgangers lasterden hem, schudden hun hoofd en zeiden: U die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf. Als u de zoon van God bent, kom dan van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters samen met de schriftgeleerden en de oudsten en de fariseeën. En zij zeiden: Anderen heeft hij verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël is, laat hij nu van het kruis afkomen en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd, laat die hem nu verlossen als hij hem welgezind is. Want hij heeft gezegd: Ik ben Gods zoon. Hetzelfde verweten hem ook de misdadigers die met hem gekruisigd waren. En vanaf het 6e uur kwam er duisternis over heel de aarde tot het 9e uur toe. Ongeveer op het 9e uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Sommigen van hen die daar stonden zeiden, toen zij dit hoorden: Hij roept Elia. En meteen snelde een van hen toe, nam een spons, doordrenkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en hij gaf hem te drinken. Maar de anderen zeiden: Hou op, laten wij zien of Elia komt om hem te verlossen. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. Thank you. Na het amen van de preek zingen we met elkaar uit Psalm 42 en daarvan het zesde en het zevende vers. In het zesde vers, de tweede regel, zingen we: Waarom, Heer, vergeet gij mij? Dat is weer die waarom-vraag. Maar we zingen ook vers 7. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder. Zoek in het hoogste lof uw lust om wat de Heer Jezus heeft gedaan. Dus Psalm 42, het zesde en het zevende vers, na het amen van de verkondiging. De tekst is vers 46 en ik wil die graag nog één keer met u lezen. Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het thema voor de preek is waarom. En mocht u gebruik maken van het blad wat ik gestuurd heb, dan zult u een aantal vragen kunnen vinden. Daar kunt u de lijn van de preek in volgen. En er is ook een verwerking voor de jongens en meisjes om het ook praktisch te maken. Dat betekent een papier helemaal donker maken, een kruis erop maken en dan de tekst uit vers 46 daarop vermelden. Thema dus waarom. Ja, gemeente van Christus, ouderen en jongeren. Misschien viel het in Veenendaal wel mee. Maar in Heerden was het afgelopen week een heftige week. En als u het landelijke nieuws gevolgd heeft, dan heeft u misschien de naam Heerden wel gezien. En ook wel iets van Brinkhoven. Dat is een verzorgingstehuis in Heerden. Halverwege de week waren al 13 van de 70 bewoners overleden. Verderop in de week zijn er nog een paar bijgekomen. Heftig. Het raakt de gemeenschap. Mensen zijn bang. Onzeker. Wat is het heftig om te moeten sterven, terwijl je zo graag wilt dat er iemand bij je is, maar vanwege het coronavirus mag het niet. Wat is het heftig om een geliefde, je moeder, je vader, om daarvan te horen: hij is ziek en het gaat bergafwaarts. Maar sorry meneer, de regels zijn zo, u mag er niet bij. Aangrijpend. Eenzaam. Zit je daar alleen op je kamer. Wat een pijn kan er zijn. Als je de schaapskooi leest, de schaapskooi is het blad van onze burgerlijke gemeente. Dan staan er dit keer niet één, niet twee, niet drie, maar wel vier pagina's vol met rouwadvertenties in. En in Heerden raakt dat mensen. Waarom, kun je je afvragen. Waarom gebeurt dit? Waarom overkomt ons in Heerden nou dat? Heftige vraag. Maar als ik hem nou eens aan jou zou stellen. In Heerden gebeurt het. Misschien in Veenendaal nog niet. Ik stel jou de vraag dan. Waarom? Waarom gebeurt dat nou in Heerden? Wat zou je antwoord dan zijn? Natuurlijk zou je iets kunnen zeggen over mensen die elkaar toevallig ontmoet hebben en dus elkaar besmet hebben. Ja, prima. Dat klopt misschien ergens ook wel. En je kunt iets zeggen over de besmettelijkheid en noem het allemaal maar op. Maar zou je daarmee de diepste laag van de waarom-vraag beantwoorden? Ik denk het niet. Ja, jongelui, ik kan me voorstellen dat je vanmiddag meekijkt en je ziet het heerlijke weer. En je denkt misschien aan de zomervakantie. Ik weet nog heel goed, toen ik net examen had gedaan, 17, en in die zomervakantie gingen we op vakantie. Ik mocht samen met vrienden in een tentje, verder op de camping, en de ouders van een vriend van mij, die stonden ergens anders op die camping. En op een ochtend gingen we met de auto van de camping af. Maar terwijl we van de camping afreden, werden we gestopt. Twee meisjes kwamen naar de auto toe lopen en ze maakten duidelijk stop. We stopten de auto, we deden het raam naar beneden en vroegen: wat is er? En die meisjes die vertelden: er ligt daar een jongetje in het zwembad. Een jongetje in het zwembad? Waarom heb je hem er niet uitgehaald dan? Ja, dat durfden we niet. En wij in de auto, wij schrokken. We deden de deur open en met elkaar sprinten we naar dat zwembad toe. En ik zie nog steeds voor me hoe het was. Om daar dat jochie van nog geen 2 jaar oud te zien drijven in het water. Ik heb die beelden nog scherp, hoe die even later op de grond lag en de gevolgen van het lang in het water liggen te zien waren. Ik heb 112 gebeld en zag hoe hij gereanimeerd werd. De traumaheli kwam en hij ging ook met de traumaheli naar het ziekenhuis, maar even later hoorde ik het. Hij heeft het niet gehaald. Hij is overleden. Het meest is bijgebleven, wat ik nog steeds voor de geest kan halen, is die schreeuw van zijn moeder. Toen die moeder erachter kwam dat dat jongetje in het zwembad was gevallen, kwam ze eraan en ze schreeuwde het uit. Nee! Ging door merg en been. Mag ik jou vanmiddag de vraag stellen? Waarom? Waarom gebeurde dit? En natuurlijk kun jij dan als antwoord iets formuleren in de zin van, ja, dat heeft misschien te maken met de oplettendheid van ouders en dat zwembad was misschien niet goed afgeschermd en noem het allemaal maar op. Maar geef dat antwoord op de diepste laag van de waarom-vraag. Ik denk het niet. Ik heb zelf ook geen antwoord op die diepe waarom-vraag. Waarom wij na een periode in het ziekenhuis met ons zoontje wat herstelde weer plannen mochten maken om terug naar huis te gaan. Maar 3 kamers verderop was er een vader die andere plannen had. Hij moest een doodskist gaan uitzoeken, want zijn jongetje was zojuist overleden. Waarom? En als ik zo deze 3 dingen aanhaal, dan kan het zomaar zijn dat er mensen zijn die meeluisteren en meekijken, die ook die pijn ervaren. Die dingen hebben meegemaakt die waarom vragen naar boven laten komen. En ze kunnen heel prominent aanwezig zijn. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je ze weggestopt hebt en gedacht, ja, ik weet het toch niet, dus je drukt ze maar weg. Maar van tijd tot tijd kunnen ze toch weer naar boven komen. Waarom? Waarom gebeurt dit? Waarom die pijn? Waarom die onzekerheid? Wat is de bedoeling ervan? Met al onze pijn en verdriet en al onze onzekerheid gaan wij vanmiddag luisteren naar wat Jezus heeft meegemaakt. En om vanmiddag daadwerkelijk op je in te laten werken en om te beseffen wat hier gebeurt, wil ik je vragen om te proberen al die waarom-vragen even te parkeren. Nee, niet weg te doen, maar even op pauze te drukken. Ze even een rustmoment te geven. Want wat we hier zien gebeuren in Matteüs 27 is zo intens. Daar heb je alle zintuigen voor nodig. Je volledige aandacht. Telefoon weg dus. Opletten. Wat hier gebeurt. Bent u er klaar voor? Dan wil ik je vragen, gaan we met mee? Dan ga je samen met mij Jeruzalem uit. Zo'n 2000 jaar geleden. En vervolgen die ene weg waar zoveel mensen al langs kwamen. En we lopen richting dat kruispunt, die schedelplaats, weet je wel. En terwijl we daar lopen, zien we dat die palen daar staan. Maar zien we ook dat het middelste kruis al zijn dwarsbalk heeft. En dat er ook iemand aangenageld is. En we zijn zo brutaal vanmiddag dat we ons tussen de mensen doordringen en dat we dicht bij het kruis gaan staan. En nee, Golgotha is niet die plek hoog op een heuvel, op afstand, helemaal niet. Het was dichtbij. En het kruis was laag. En als we daar vanmiddag aankomen, dan staat Jezus daar. Hangt Jezus daar, recht in ons gezicht, face to face. En we kijken even naar wie hij is, hoe hij eruit ziet. En we horen zijn ademhaling, hoe die stokt, hoe het moeilijk gaat. En het alles wat we ervaren daar, wat we ervan zien en merken, ervaren we. Dit is zwaar, dit is intens, dit is gruwelijk. Misschien heb je het al gezien. Kijk eens naar zijn hoofd. Zie je dat die huid die kapot gemaakt is? Zie je dat bloed opgedroogd is? Daar kwam er die doornen kroon die ze op zijn hoofd hebben gedrukt met die lange naalden, die lange doorns. Die sloegen ze ook nog eens even goed vast. Zie je dat? Ja, als je zijn lichaam bekijkt, dan zie je blauwe plekken. Misschien ook nog wel opgedroogd spuug. Ze hebben hem geslagen en gepijnigd. Ja, als we om zouden lopen, dan zou ik je ook nog de rug kunnen laten zien. Zijn rug die opengereten is door die geestelslagen. Per slag werden stukken huid en vlees weggenomen. Jezus hangt daar. Bloedbad op zijn rug. En dat bloed zal ook al op zijn benen gelopen zijn. Heftig. Is je vast al opgevallen nu je toch kijkt. Maar Jezus hangt daar poedelnaakt. Als je kijkt naar zijn polsen. En je kijkt naar zijn voeten. Dan is het bijna niet voor te stellen dat die uiteinden van die spijkers aan de andere kant dwars dat hout zijn ingegaan. Zie je dat? Dat die dwars door de huid, dwars door het vlees, dwars door zenuwen en wat ze ook maar tegengekomen zijn, dat die daaraan hangt. Jezus, hij hangt daar. En er gebeurt van alles rondom dat kruis. En ik wil je één ding laten zien, of laten horen. Dat wat er geroepen wordt in vers 43. In vers 43 zijn er mensen die roepen. Hij heeft op God vertrouwd. Laat die hem nu verlossen. Jezus, daar hang je. Jij hebt op God vertrouwd. Jij gelooft in hem. Mijn vader zorgt voor mij, zei je toch? Je bent toch één met hem? Jezus. Als jouw vader voor jou zorgt, laat hij dit dan zomaar gebeuren? Jezus, laat vader dit gebeuren? Je gelooft toch in God? Als die van je houdt, dan zal hij je toch wel helpen? Jezus? Het is heftig, gemeente. Jongens en meisjes, stel je voor, een voorbeeldje om het misschien voor jullie ook wat dichterbij te brengen. Stel je voor, je fietst van de week naar huis. En vlak bij huis ben je, maar er staan een paar van die grote jongens. En wat doen ze? Ze schoppen jou van je fiets af. En ze slaan je. En ze stompen je. En daar lig je. En wat doet het pijn? En wat ben je bang? En je roept het uit. En die jongens zijn zo gemeen. Nou, waar is jouw papa nou? En tussen de slagen door kijk je even opzij. En wat zie je? Je ziet het huis waar je woont. En je kijkt door het raam en achter dat raam zie jij het gezicht van je vader. En je vader kijkt. En wat doet jouw vader? Niets. Jouw vader ziet dat jij die klappen krijgt. Jouw vader ziet wat er gebeurt, maar jouw vader doet niets. Kun je niet voorstellen, toch? Jouw papa doet dat niet, toch? Die komt dan gelijk en die zegt, blijf van mijn zoon, blijf van mijn dochter af. Dat papa niets doet. Jezus, hij hangt daar. Waar is jouw papa nou? Roepen ze. En misschien heb jij een hele goede band met jouw vader. Maar die band van Jezus met zijn vader, die was zo intens. Wij kunnen zeggen, ja, wij zijn twee handen op één buik. Wij zijn hartsvrienden. Wij kennen elkaar van haver tot God. Maar dat is niets vergeleken bij de relatie tussen Jezus en zijn vader. Dat was zo intens. Van eeuwigheid af zijn ze met elkaar verbonden. En op aarde blijkt dat ook. Als Jezus nog maar een jongetje is van 12 jaar, zegt hij, ik moet zijn in de dingen van mijn vader. En er zijn een aantal momenten in het leven van Jezus dat God de Vader de hemel opent en dat hij zegt, dit is mijn zoon. Mijn geliefde, ik ben met hem verbonden. Ja, Jezus die zegt zelfs, ik en de Vader, wij zijn één. Wij zijn zo intens met elkaar vergroeid. Zo verbonden. Als dat losgaat, dan gaat er echt iets kapot. En Jezus, hij hangt daar. En zijn Vader kijkt. Maar zijn Vader doet niets. En dan die spot. Jezus, waar is je vader nou? Dat vrij vertaald. Waar is die dan? Je hebt toch bij hem vertrouwd? Hij zal toch voor je zorgen? Nou, Jezus. Hij doet niets. Heftig, gemeente. Wat heeft Jezus nog? Jezus, hij heeft geen kleren meer aan. Jezus heeft niemand om zich heen die voor hem zorgt. Niemand die het voor hem opneemt. Niemand die hem bijstaat. Het enige wat Jezus nog heeft is het vertrouwen op zijn vader. En wat doet de vader? Die kijkt toe. Terwijl de mensen bespotten. Nou Jezus, jij gelooft toch in je vader? Jij gelooft toch in God? Gemeente, alleen al het vooruitzicht van Jezus op dit moment deed hem bloed zweten. Jezus was zo doodsbenauwd de nacht ervoor. Hij wist dat er zou gaan komen, hij wist van die beker. En wat doet hij? Hij gooit zich op de grond. Heb je wel eens een man van begin 30 zichzelf op de grond zien gooien? Met zijn hoofd in de modder. En heb je wel eens een man van begin 30 horen roepen? Abba, vader, papa, nee! Kan het alstublieft niet anders? Daar hangt Jezus. En ze roepen het. Hij heeft op God vertrouwd. Laat die hem nu verlossen. Niet alleen de schriftgeleerden. Niet alleen de oudsten. Niet alleen de fariseeën. Maar ook nog eens een keer die mensen naast Jezus aan het kruis. Zij roepen het ook. Eén grote spot naar Jezus toe. En Jezus, hij ondergaat het allemaal. Maar wat doet hij? Scheldt hij terug? Nee, hij vloekt ook niet terug. Hij gaat het ook niet even uitleggen. Maar hij zwijgt. En in dat zwijgen lijkt hij te zeggen. Beste mensen, kijk maar. Blijf kijken. Laat het op je inwerken wat hier gebeurt. En laten wij dat dan vanmiddag maar ook maar doen. En terwijl wij kijken naar Jezus en een indruk hebben van zijn lichamelijke lijden en hoe dat psychisch op hem ingewerkt is, gaat in één keer het licht uit. Moet je voorstellen op een dag als vandaag, dat nu ineens het licht uit is. Donker, duister, niets meer te zien. Opmerkelijk. God de Vader doet hier het licht uit. Tot dusver mochten we meekijken. Tot dusver mochten we een indruk krijgen van hoe heftig dit was voor Jezus. Maar nu, nu de hel gaat losbarsten, nu doet God het licht uit. Jongens en meisjes, was dit een zonsverduistering? Nee, er was geen zonsverduistering. Een zonsverduistering duurt geen 3 uur. En het was ook nog eens een keer rond volle maan. En dan heb je dat niet. Nee, het is een bovennatuurlijk ingrijpen. Indrukwekkend. En de God die zei, er zij licht en er was licht, die zegt nu, er is duisternis en het is donker. En Jezus Christus, de zon der gerechtigheid, hij hangt in het donker. Jezus, het licht van de wereld, hij hangt in de duisternis. Jezus die andere mensen het licht in de ogen gaf en de zon liet zien, hangt nu in het donker. Voor sommige mensen is de nacht al beklemmend en moet er een lampje aan. En jongens en meisjes, ik kan me voorstellen dat er bij jullie thuis misschien wel een kast is waar je in kunt, of een kelder. En als dan de deur dicht gaat, dan is het helemaal donker. En hoe vind jij het om daarin te zijn? 5 seconden oké. 10 seconden. Maar als je dan merkt dat iemand de deur tegenhoudt en je er niet meer uit kunt, oh nee, dan ben je bang. Jezus hangt 3 uur in de duisternis. Maar waarom? Waarom is dat de duisternis? Nou, niet alleen zodat wij het niet kunnen zien, maar om dat te begrijpen moeten we de Bijbel verder open doen. En onder andere kijken naar een tekst in Amos 8. In Amos 8 kom je deze tekst tegen. Op die dag zal het gebeuren. Spreekt de Heere, Heere, dat ik de zon midden op de dag zal laten ondergaan. Op klaarlichte dag zal ik het land duister maken. Waarom is dat? Vanwege de zonde en de ongerechtigheden van het volk. Ze leven niet in overeenstemming met de wil van de Heere. En daarom zegt de Heere, omdat jullie je niet bekeren tot mij, omdat jullie in zonde leven, laat ik zien hoe ik met de zonde omga. Dan wordt het donker. Niet alleen Amos 8 laat ons daar iets van zien. Maar ook in Jesaja 59 wordt ons iets daarvan verteld. Hoe God ermee omgaat. Jongens en meisjes, jullie kennen misschien ook wel die geschiedenis van Egypte. Van die 10 plagen. En een van die plagen was dat het 3 dagen dikke duisternis was. Dichte duisternis. En die 10e plaag was ook in de nacht. Toen stierven alle eerstgeborenen, ook in het donker. Maar in Jesaja 59, daar lees je het volgende. De Heere zegt daar. Uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en God. Uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn. Zodat hij u niet hoort. God hoort je niet, God ziet je niet, God creëert duisternis, afstand. Waarom? Vanwege jullie schuld. En dat is wat Jezus hier in die duisternis ervaart. De aarde is niet meer te zien. De hemel gaat dicht. En de hel barst los. Dat is wat Jezus ervaart in die 3 uur duisternis. In die 3 uur duisternis ervaart Jezus de toorn van God over de zonde. In die 3 uur duisternis ervaart Jezus het oordeel van God. In die 3 uur duisternis ervaart Jezus de hel. De buitenste duisternis. En gemeente, de Heere God maakt het zo donker, wij kunnen er weinig over zeggen. Maar het is voor mij heel veelzeggend dat Jezus in Gethsemane, met het vooruitzicht hierop, dat Jezus dan niet zomaar even zweet, maar dat hij bloed zweet. En dat hij dus doodsbenauwd is. En dan is die roep aan het einde van die 3 uur zo intens. Het woord wat daar staat voor luide stem, kom je nergens anders in de Bijbel tegen. Alleen hier. Wat je hier hoort is de rauwe schreeuw van een intens lijdende man. En die knalt dan door de inktzwarte duisternis. Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het is belangrijk dat we hiernaar kijken. Matthäus schrijft het niet voor niets, ook in de originele tekst erbij, met de verklaring in het Grieks erbij. Dit is belangrijk. En Jezus, hij hangt daar. Vader, ik verlang naar u. Ik tast naar iets van u, maar u bent er niet. Mijn God, ik zoek een druppel troost, maar ik heb niks. Ik verlang zo naar iets, een teken van u, maar het is allemaal zo donker, zo koud. Gemeente, het is niet leuk als een vriendje tegen je zegt, ik heb geen zin om met je te spelen en hij laat je in de steek. Het is pijnlijk als degene met wie jij verkering hebt je dumpt. Het is traumatisch als een man met wie je getrouwd bent voor een lange periode of een vrouw. En dat hij ineens je in de steek laat. En dat kan ongelooflijk ingrijpend zijn. Maar wat Jezus hier meemaakt is zoveel intenser. Jezus is zoveel meer verbonden geweest met zijn vader dan welk meisje met haar vriend. Dan welke man met zijn vrouw. Dan welk kind met zijn ouder. Jezus is zo intens verbonden geweest. Maar God de Vader doet hier de deur dicht en zegt, die zonden zijn op jou, zoon. En nu rekenen we af. En de Vader doet de deur dicht. En Jezus kermt. Rauwe schreeuw, kom binnen. En Jezus die roept niet, mijn hoofd, mijn handen, wat is het donker? Nee, hij zegt, wat me nou het meeste raakt, is dat ik mijn vader kwijt ben. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Gemeente, dit is de diepste waaromvraag die er ooit geweest is en er ooit zal zijn. En als Jezus deze vraag alleen maar richting zijn vader gericht had, dan had hij dat ook fluisterend kunnen doen. Ook in stilte. Maar Jezus, hij roept het zo hard uit dat wij het kunnen horen, dat wij het kunnen lezen. En als die vraag uit de mond van Jezus komt in die duisternis, dan wil ik eigenlijk die vraag naar u toe buigen. En wil ik jou vanmiddag vragen, nu we dit allemaal op ons in laten werken, wat is jouw antwoord op de vraag van Jezus? Wat is jouw reactie als Jezus in de duisternis roept, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Wat is jouw reactie? Wat zou jij willen zeggen? Heb je al een antwoord? Laat ik het bij mezelf houden vanmiddag. Mijn antwoord is dit. Vanwege mij. Jezus, u werd door uw hemelse Vader verlaten, zodat Rien Mulder, vanwege wat Rien Mulder heeft gedaan. Heer Jezus, u werd in de hel losgelaten, vanwege de zonde van Rien Mulder. Heer Jezus, u schreeuwt het daaruit vanwege de ongerechtigheden van Rien Mulder. En daarom verootmoedig ik mij vanmiddag en keer op keer als ik dit op me in laat werken. Heere, was dat nou nodig? Betekende mijn zonde dat? Het maakt me klein en afhankelijk. Maar dat is als het ware het A-antwoord, want ik mag ook B zeggen. Want als er aan mij gevraagd wordt, waarom is hij verlaten? Dan mag ik ook het antwoord geven, een antwoord vol hoop, vol blijdschap, vol verwachting, vol troost. En dat is dit. Hij werd verlaten, zodat ik nooit verlaten zou zijn. Hij verlaten, zodat Rien Mulder nooit door hem verlaten zou zijn. Dat is de hoop die ik hieruit put. En als het misschien zo is dat ik ziek word, of als het moeilijk wordt, dan mag ik weten, hij laat mij nooit in de steek. En dan roep ik het uit ook met Paulus in Romeinen 8. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar of zwaard? Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Daardoor mag je het geloof hebben dat hij me nooit zal verlaten. Dat is mijn antwoord. En nu jij. Wat is jouw antwoord? Doe je met me mee in die verootmoediging? En in die troost? Ja, of je nu Arie of Anja heet, Matthijs of Martijn of Marjolein, Wim of Willeke, wat is jouw antwoord? Ga je vanmiddag met mij mee op de knieën? Heere, want ik denk dat voor u misschien ook wel geldt, net zoals voor mij, dat ik genoeg reden kan aanwijzen in mijn leven waarom de Heere God vanmiddag tegen mij zou zeggen, ik ga jou verlaten. Jou hoef ik niet meer. Jij in de duisternis. Maar dan zegt de Heere, ik heb dat van jou op mijn zoon gelegd. En daarom zal ik jou nooit meer verlaten. En dan vraag ik aan de Heere, Heere, waarom? Dat ben ik toch niet waard? Heere, u kent me toch? Waarom? En wat is het antwoord wat we hier in naar voren zien komen? Omdat ik van je hou. Heere, maar waarom houdt u dan van mij? Omdat ik van je hou. Maar waarom heeft u me dan lief? Waarom? Omdat ik redenen uit mezelf neem en niet uit jou. Omdat ik van je hou. En wat is dat heerlijk. En dan zullen er nog steeds waarom vragen in mijn leven zijn. Er zullen nog steeds dingen zijn die ik niet begrijp, die ik niet klein krijg. En kunnen er obstakels in mijn leven zijn waar ik overheen struikel, die ik lastig vind. Maar toch mag ik weten, hij laat mij nooit los. En voor hoeveel kinderen van God is dit niet een troostpunt geweest? Hoeveel zijn er niet geweest? En ik hoop ook hier in de gemeente. Die daar waar het ziek zijn erger werd. Daar waar de dood dichtbij kwam. Dat er getuigd mocht worden van de hoop in Christus. Dat je in hem nooit verlaten van God zult zijn. Zelfs niet nu de adem je ontnomen wordt. En nu je sterft. Broeder, jij worstelt misschien wel hè, met de vraag. Is het ook voor mij? Zuster, je worstelt er ook mee, hè? Zou God mij wel verlaten? Geldt het ook voor mij? De Heer Jezus heeft het werk volbracht. Hij is werkelijk verlaten. En laat het je bemoedigen. Laat het je aansporen om het bij de Heer te zoeken. Bent u bang om te sterven? Jezus heeft het volbracht. Hij is verlaten, broeder, zuster, omdat u nooit verlaten zult worden. Zou Jezus je niet willen vergeven, denk je? Weet je wat Jezus vlak daarvoor nog bad? Vader, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. En hij volbrengt het. Wat een troost en wat een houvast. Maar ik wil ook jou waarschuwen als jij meekijkt. Je bent misschien al een beetje afgehaakt. En je bent niet bang voor de dood. En je haalt je schouders op over de coronacrisis. En het leven hobbelt gewoon wel door. Ken je Jezus? Wat is jouw antwoord? Kijk, als je zegt, ja, het zegt mij niet zoveel. Dan wil ik je toch erop wijzen dat Jezus doodsbenauwd is alleen al bij de aanblik. En dat hij in de duisternis als de Zoon van God het uitkermt. Dat gun je jezelf toch niet? Zeker niet als het voor eeuwig is. Ga toch tot de Heer Jezus. Via dit woord komt de Heer tot u, tot jou en tot mij. En hij kijkt je aan. En hij vraagt aan jou, waarom heb jij mij verlaten? Waarom blijf je me verlaten? Nee, blijf me toch niet. Mijn kind, blijf me toch niet verlaten. Kom tot mij. Dan vind je rust voor je ziel. Rust in een crisis. Rust als het moeilijk is. Rust als je moet sterven. Een lied brengt het mooi onder woorden. Zijn wij zwak, belast, beladen en te neergedrukt door zorg. Dierbare heiland, onze toevlucht. Gij zijt onze hulp en borg. Als soms vrienden ons verlaten, gaan wij bidden tot de Heer. In zijn armen zijn wij veilig. Hij verlaat ons nimmer meer. Ja, ik begon de preek met een aantal waarom-vragen. Ik heb je gevraagd om die van jou, om die van u even te parkeren. En als bij u gebeurt wat met mij gebeurde, dan komen in die waarom-vraag van Jezus mijn waarom-vraag tot rust. Die waarom-vraag van Jezus plaatst mij al mijn waarom-vragen, al die dingen die ik niet begrijp, plaatst in een heel ander kader. Het laat mij zien wat werkelijk het allerbelangrijkste is. U ook? Ik kan me zo voorstellen dat je ook nog wel vragen hebt. Dominee, dit klinkt mooi, maar hoe hou ik dit vast? Hoe gaat het met mij mee de week in? Nu ik zo in de onzekerheid zit, laat ik dan 3 lessen trekken uit dit gedeelte. 3 lessen die je mee kunt nemen de komende week in. De eerste les die ik je mee wil geven is, hou je vast aan het woord. Hou je vast aan het woord. Waarom? Omdat de woorden die Jezus hier gebruikt, dit zijn niet zomaar woorden. Maar Jezus gebruikt de woorden uit Psalm 22. Jezus die gebruikt in het diepste lijden, in de diepste pijn, in de grootste aanvechting, gebruikt Jezus, gaat hij terug naar woorden uit de psalmen. En wat is het heerlijk als je zo je vast mag grijpen aan het woord van God. Als je onzeker bent, als je twijfelt, als je de aanvechting kent. Jezus greep zich vast aan het woord. Grijp jij je dan ook vast aan het woord van God? En misschien dan niet aan Psalm 22 vers 1. Maar dan ga je misschien een psalm verder. 23. De Heer is mijn herder. En misschien zeg je er dan wel bij, vers 4. Al ga ik ook door een dal vol schaduw van de dood. Al moet ik het dal in, de diepte in. Vol schaduw van de dood. Het is donker, geen uitzicht. Nog zou ik niet vrezen, want u bent met mij. En als je dan komende week, komende maand de diepte in moet, dan grijp jij je vast. Ook al ga ik er doorheen, u bent met mij. De Heer Jezus heeft betaald, dat is mijn garantie. Een tijdje geleden sprak ik een man en die had psychische problemen. Dominee, ik zie het allemaal niet. Ik heb zoveel jaar met de Heer geleefd, maar het was zo goed, zoveel liefde, maar ik ben het allemaal kwijt. Het deed hem pijn. En ik probeerde met hem te praten en ik probeerde hem te wijzen op iets uit de Bijbel, maar het lukte niet. En een tijdje geleden zei hij tegen me, dominee, ik hou me vast aan die en die tekst. En ik dacht, ja, dat is wat je moet doen. Hou je vast aan die tekst. Want het woord van God is levend en krachtig. Dat is de eerste les. Hou je vast aan het woord. De tweede les uit dit gedeelte is deze. Roep naar God, ook al lijkt de hemel gesloten. Want de Heer Jezus die ervaart de hemel daadwerkelijk gesloten. Voor ons is het vaak een gevoel. Voor hem was het werkelijkheid. Maar ook al is het voor hem werkelijkheid, hij roept alsnog naar zijn vader. Nee, niet meer met die woorden vader, zoals aan het begin en aan het eind wel zo is. Maar mijn God gebruikt hij. Toch wel mijn. Twee keer. Mijn God, Eli, Eli. Dat is met nadruk. Zoals David dat deed bij Absalom. Absalom, Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Zoals Jezus tegen Martha zei. Martha, Martha. Twee keer noemen, dat is met nadruk, met verlangen. Daaruit blijkt iets van liefde. Jezus roept aan het kruis tot zijn vader. Vader, u heeft zich afgekeerd van mij, maar ik verlang naar u. Ik blijf verlangen naar u. Die les wil ik je meegeven. Roep tot hem. Stop niet. Tweede les. En als derde, stel ook je waarom vraag. Jezus, hij roept het aan het kruis. Waarom hebt u mij verlaten? Wist Jezus dat dan niet? Waarom heeft Jezus het überhaupt niet gewoon uitgelegd? Waarom heeft hij niet gewoon gezegd, nou het duurt nog even hoor, we zijn er bijna. Nog heel even. Nee, het laat iets zien van hoe heftig het lijden was. En het laat tegelijk ook zien dat als zelfs de Zoon van God in zijn vraag, in zijn klacht, iets laat merken van een waarom, dat we die mogen stellen. Stel ze dan maar. Maar laat vanmiddag je vooral gevoed worden en gestuurd worden door wat je in Jezus waaromvraag hebt gezien. En wat je daarin tot je hebt gekomen, tot je zien komen. En dan hoop ik dat jij misschien vanmiddag wel een Jobservaring hebt gehad. Job, dat was een man die leefde in een crisis. Hij ging failliet. Hij kwam ook nog eens een keer lichamelijk in een crisis. Geen virus, maar hij werd doodziek. Zijn kinderen overleden. Hij raakte ook alles kwijt. Zijn vrouw hielp hem niet. Zijn vrienden steunden hem niet echt. Job, een man vol met waaroms. Wat een lijden. En in dat hele boek van Job proef je ook iets van een roepen tot verantwoording. Heere God, waarom? Waarom gebeurt dit? En waarom dat? Ik heb het toch niet verdiend? En uiteindelijk komt God. En de Heere die stelt hem dan tientallen vragen. Hij laat Job hele grote dingen zien. En hij zegt, begrijp je dat? En iets heel kleins. Job, begrijp je hoe dat is? Iets wat heel ver weg is en heel dichtbij. En eigenlijk overlaat de Heere Job met alles wat hij is en wat hij kan. Krijgt Job een antwoord op zijn vragen waarom? Kan hij op een gegeven moment zelf ook terugkijken? Oh, zo is het dus gegaan, het begin en het eind. Nee. Maar toch proef je bij Job dat hij op een gegeven moment zich berust. Heer, als u nou zo bent, zo groot, zo machtig, zo goed, dan kom ik tot rust. Zo mag het voor ons vanmiddag ook zijn. Met al onze waarom-vragen. We mogen ze stellen. Maar we zien hoe Jezus aan het kruis hangt. En we zien uit naar Goede Vrijdag. Waarop de Vader het antwoord geeft. Als Jezus met luide stem de geest geeft. Dan scheurt het voorhangsel. Dan beeft de aarde. Dan staan de eerste mensen al op. En voortonen van Pasen. Ja, het is dan volbracht. Waarom? Ik heb mijn vragen. Er zijn waarom. Laat mij weten. Hij laat mij nooit alleen. En daar leef ik van. Amen. Zullen we samen de Heere danken en bidden. Heere, wat een troost en wat een houvast mogen we putten uit uw volbrachte werk. Wij danken u, Heere, dat u dat heeft volbracht en dat u dat keer op keer bij ons wil brengen en ons aan het hart wil leggen. Heere, wat een wonder, want u weet ook dat wij van die mensen zijn die als een schaap de verkeerde kant op gaan, die onze eigen weg willen gaan en die denken we redden het wel. Heere, vergeef ons alles wat er niet was naar uw wil. Vergeef ons al die keren dat we u verlaten hebben. Wilt u ons omkeren, Heere? Wilt u geven dat ons leven vanmiddag weer gericht mag worden op u? Help ons om ons te bekeren als er moeilijke beslissingen genomen moeten worden, ingrijpende keuzes gemaakt om u te volgen. Heere, wees bij hen die in de onzekerheid leven, in de avond van het leven, of misschien wel te kampen hebben met ziekte en zorgen. Geef ook dat zij dit woord mogen ontvangen en mogen weten dat u hen nooit loslaat. Heer onze God, vergeef wat niet goed was en leid ons de komende week ook door uw Heilige Geest. Geef een goede stille week richting Pasen, Goede Vrijdag. Heer, zegent u ook het werk wat hier in de gemeente gedaan mag worden door zoveel mensen in de kerkenraad, commissies, organisten, kosters. We danken u voor datgene wat er mag plaatsvinden. Geef ook dat het gemeente zijn een doorgang mag vinden. Dat ze elkaar niet vergeten, maar dat het een plek heeft. Ook al zien we elkaar niet. Heere, geef ons een open oog en een open hart voor elkaar. Zegent u de predikant, dominee Van der Ree, en zijn taak hier in de gemeente. Geef dat hij met vreugde mag doen, dat het tot zegen mag zijn. Heere, zegent u ons allemaal. Wees bij de ouderen en de jongeren, wees bij in ieder. Wilt u geven, Heere, dat het coronavirus, dat zijn kracht verliest? Wilt u geven dat zij die ziek zijn genezen? Wij bidden u tegelijk, laat uw wil geschieden. En gebruik het in ieder geval zo, dat het ons brengt aan de voeten van u. Want dat is de allerbeste plaats. En wij zien uit, Heere, naar dat moment dat u zult komen op de wolk. Alles goed zal zijn, geen ziekte, geen dood, geen nacht, geen pijn. Heer Jezus, kom alstublieft snel. Maranatha. Ja, Heere, zo danken wij u voor alles wat u ons gaf. Wij loven en prijzen uw naam, wie u bent, en vragen u eerbiedig. Verlaat ons niet, ook nu wij de komende week weer ingaan. Om Jezus wil, amen. De Heer Jezus, hij hing in het duister. Wat was dat heftig. En wat is het dan mooi om als slotpsalm, psalm 97, het zevende vers met elkaar te zingen. Gods vriendelijk aangezicht heeft, vanwege wat de Heer Jezus heeft gedaan en heeft volbracht, vrolijkheid en licht. Psalm 97, het zevende vers. ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.